Nou ja, we hebben net samen hard gelopen. Toen zijn we heel veel damherten tegengekomen. Nou, dat zijn echt planteneters. Hele dunne pootjes. Ja. En vervolgens een ongelooflijk grote buik.
Ja.
Nou, wij zijn precies andersom.
Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker en ik ben blij dat je alweer luistert. Vandaag praat ik met een heel spannende mevrouw, Janneke van der Meulen. Ze roept een heleboel over zich af door het enthousiasme wat ze heeft over voeding, gezondheid en hoe dat allemaal moet. Het is een wervelwind, het is een vrolijke Frans en ze heeft echt een verhaal. Luister maar. Janneke, ik kan het volgens mij over alles met jou hebben, maar ik dacht laten we proberen enig kader te scheppen. Ja. Ik wil het graag over gezondheid hebben. En dan komt de rest vanzelf ook voorbij, de sport en al die andere dingen. Als jij nou, dat is een moeilijke vraag denk ik, maar ik probeer hem toch. Wat is jouw visie op gezondheid? Hoe zou jij gezondheid definiëren?
Ja. Nou, ik denk dat voordat we daarover gaan beginnen, ja, want daar heb ik wel een antwoord op, eventjes kort vertellen zeg maar hoe ik mijn methode noem. Dat noem ik de win-win methode. En die is gebaseerd op 3 principes.
En die gaat over voeding, hè?
De win-win methode gaat over eten en leven op een manier die het allerbeste is voor iedereen. Dus win-win.
Oké.
En die komt eigenlijk uit 3 richtingen. Eerste is het compassievolle hart en eenheidsbewustzijn. Mm-hmm. Omdat we wonen met z'n allen op 1 planeet. Mm-hmm. En jouw gedrag heeft invloed op mijn gedrag. En we komen misschien ook wel allemaal uit dezelfde bron. Dus we zijn 1. Ik ben jij, jij bent ik.
Mm-hmm.
Tweede is meta-analyses en reviews uit peer-reviewed magazines. Oftewel wetenschap, onderzoeken met heel veel bewijskracht.
Yeah.
En het derde principe is de topsportprincipe. Dus wat kunnen wij van topsporters leren? Waarom zij onder hoge druk bijvoorbeeld heel veel jaren lang op de toppen van hun kunnen presteren? Nou, dat zijn de 3 werelden waar ik eigenlijk alles wat ik zeg op baseer.
Ja.
Nou, en wat is dan gezondheid? Nou ja, ik zeg altijd, gezondheid is pas gezondheid als je gezondheid hebt op alle fronten. Bijvoorbeeld mijn buurman. Die rijdt in een Bentley SUV. En als hij daar dan mee aankomt rijden, dan strompelt hij echt naar zijn bootje met gouden knopjes. Dus die is financieel wel gezond, maar fysiek is die niet gezond.
Ja,
dat vind ik nog steeds armoede.
Ja.
Dus wat is gezondheid? Ik denk dat gezondheid is als je gezondheid hebt op alle fronten. Fysiek, mentaal, financieel, emotioneel, relationeel, spiritueel. Ja, en dan ben je gezond. En wat betekent dan gezond? Dat je je goed kunt aanpassen. Dat je snel kunt schakelen. Dat je veerkrachtig bent.
Adaptief,
ja.
Maar het is dus heel ver verwijderd van niet ziek.
Ja, dat klopt.
Nee, maar goed, dat is toch wat jouw buurman met zijn Bentley waarschijnlijk als definitie van gezondheid heeft. Dus ja, hij vindt zichzelf gezond omdat hij niet ziek is.
Omdat hij zichzelf niet ziek vindt. Nee, dat klopt.
Nee.
En dus dat is wat mij betreft gezondheid. Dat jij straalt, dat jij hier op aarde komt brengen wat jij te doen hebt. Dat je kunt geven. Hè? Heel veel mensen die zitten in het niveau van overleven. Nou, dan kost je alleen maar geld, tijd en energie.
Ja.
Dan hebben we nog het niveau van leven. Dat zijn eigenlijk de mensen die vinden alles wel prima. Ja, dat is het ook net niet. Maar ik wil naar het niveau van geven. Dat je zoveel geluk hebt, zoveel gezondheid hebt, zoveel middelen hebt, zoveel energie hebt. Ja. Dat het over de randen klotst. Dat je kunt geven vanuit overvloed.
Ja.
En daarvoor heb je energie nodig. Energie is zoveel belangrijker dan geluk, talent, financiële middelen, wat dan ook. Energie is wat het verschil maakt. Dus daarom ben ik altijd heel erg bezig met wat zorgt er nou voor dat mensen heel energiek zijn. Want je kunt wel een prachtig plan hebben of een hele fantastische strategie. Als jij zonder energie een beetje op de bank hangt, dan kunnen we helemaal niks met die strategie. Dus het gaat allemaal om energie. En wat is nou de grootste energiekiller? Dat is dat we verkeerd eten.
Maar is gezondheid dan niet simpelweg dat je vol energie zit?
Ja, misschien wel. Maar wel op alle fronten.
Ja.
Als je bij de kassa komt en je kunt je rekening niet betalen, krijg je ook weer stress.
Ja.
Dat is niet gezond, lijkt mij. Maar als je een supergezond lijf hebt en een hele gezonde bankrekening, maar je scheldt iedereen verrot, lijkt me ook niet gezond.
Ja.
Dus gezondheid is wel gezondheid op alle fronten.
Ja.
En dat.
Oké, en dan komt er Want je begon met drie pootjes. De eerste, als ik het even heel vrij vertaal, is zeg maar een beetje holistisch, spiritueel.
Ja.
Alternatief, zullen mensen dat misschien noemen, ik niet hoor, maar in die hoek. En dan kom je met meta-analyses en dan zit je eigenlijk toch best snel weer in de buurt van de reguliere opvattingen over dat gezondheid meetbaar is en dat wetenschap bepaalt of je gezond bent.
Nee, ik zal het uitleggen. Kijk, ik heb 2 masters afgerond en Erasmus Universiteit. En eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik daar heb geleerd is dat we heel veel verschillende manieren van onderzoek doen hebben. Mm-hmm. Maar dat al die verschillende manieren ook weer een andere bewijskracht hebben.
Ja.
En 95% van de onderzoeken heeft eigenlijk heel weinig bewijskracht. Dat wil niet zeggen dat ze nutteloos zijn. Dat wil zeggen dat ze aanleiding kunnen geven tot vervolgonderzoek. Alleen het gros van de onderzoeken, dat is eigenlijk niet geschikt om conclusies uit te halen.
Nee, daar haal je een stukje mee in de krant, maar als ze hem nog een keer doen, datzelfde onderzoek, vinden ze het niet.
Nou, precies. Het is heel
interessant.
Nee, precies. Ja. Dus de krant staat vol met dat soort onderzoeken, want ze geven sensatie.
Ja.
Maar voor jouw gezondheid heeft het heel weinig te maken. Gelukkig zijn er ook onderzoeksmethoden met iets meer bewijskracht. Hè? Ja. Ignoramus, we weten niet. Dat is het kernprincipe van de wetenschap. Dat wil niet zeggen dat die onderzoeken waarheid hebben. Maar als er al 130 jaar lang consequent hetzelfde uit zo'n onderzoek naar voren komt, dan kan het wel zijn dat we een beetje in de buurt zitten van de waarheid.
Ja.
Nou, wat heb ik gedaan? Ik werd helemaal scheidziek van alle tegenstrijdige berichten, alleen al simpel over gezonde voeding.
Ja.
Dat ik dacht, nou, laat ik iets nuttigs gaan doen met mijn studie. Dus ik heb alle meta-analyses en reviews op het gebied van geluk en gezondheid uit de peer-reviewed magazines, dus denk aan de Lancet, denk aan de Nature, van de afgelopen 130 jaar, die heb ik op een rijtje gezet. Wat komt er nou consequent naar voren over het optimale dieet voor de mens?
Dus dat zijn meta-analyses over voeding?
Ja, over geluk en gezondheid. Dus wat moet ik eten om me gelukkig en gezond te voelen?
Maar zijn er veel onderzoeken gedaan naar de relatie tussen voeding en geluk?
Ja, tuurlijk.
Nee, geen idee.
Oh ja, nee, heel veel.
Nee, kom op,
alles wat jij eet heeft heel veel invloed op jouw brein.
Ja?
En op je hele lichaam, dus op wie jij bent.
En wie onderzoekt dat dan?
Wie dat onderzoekt? Er zijn hele grote onderzoeksgroepen all over the world die dagelijks plaatsvinden.
Maar die vinden dan een verband tussen avocado's en stemming?
Ja, absoluut. Ja, die vinden. Nou, en wat is nou de top 5 van voedingsmiddelen dat waar je ook ter wereld woont? Als je die iedere dag eet, dan ben je gewoon tot op zeer hoge leeftijd veel gelukkiger en gezonder. Heb jij een idee wat je iedere dag eigenlijk zou moeten eten voor optimale gezondheid?
Nou, fruit en nog eens fruit.
Ja, heel goed.
Ja.
Ja, met stip op 1 fruit. En dat is onze ultieme.
Niet broccoli.
Nee,
wat heel veel mensen denken.
Ja, precies.
Ja.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Heel veel mensen denken dat we planteneters zijn, groenteneters. Nou ja, we hebben net samen hard gelopen. Toen zijn we heel veel damherten tegengekomen. Nou, dat zijn echt planteneters. Hele dunne pootjes.
Ja.
En vervolgens een ongelooflijk grote buik.
Ja.
Nou, wij zijn precies andersom. Hè? Als je naar beneden kijkt dan en je denkt het vet even weg, dan. Bij de meeste mensen dan.
Ik wou zeggen, dat heb jij niet hoor.
Nee, ik heb dat niet, jij ook niet. Maar dan hebben wij eigenlijk een heel klein, zwak maagje.
Ja.
En dat is ontworpen. Ook bijvoorbeeld onze handen, onze tanden, de enzymen in onze mond, de zuur in onze maag en de lengte en de structuur van onze darmen, onze ogen. Wij zijn helemaal ontworpen voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. Wij zijn echte fruiteters.
Kunnen in een boom klimmen.
We kunnen in een boom klimmen, we kunnen lang hardlopen. En dat vul ik aan, dus dat is onze ultieme brandstof.
Mm-hmm.
En je ziet ook gewoon all over the world, waar mensen ook wonen, hoe meer fruit ze eten, hoe vrolijker en gezonder ze tot op zeer hoge leeftijd zijn. En dat wordt aangevuld met ons medicijn. Dat is bladgroen, kruiden, kiemen en een beetje zeewier.
Mm-hmm.
En daar kun je geen daar kun je geen energie uit halen. Dan zou je kilo's groenten moeten vreten. Nou, er zijn dus ook heel veel health freaks die dat vandaag de dag proberen.
Mm.
Alleen maar groenten, groenten, groenten. Nou, ze krijgen opgezette buik. Ze laten de hele dag scheten. Dat komt omdat wij zijn geen herbivoren. Wij zijn geen planteneters.
Maar het was een beroemde hardloper die deed alles op linzensoep. Eat and Run. Ken je dat boek?
Ja, dat ken ik zeker. Maar hij deed niet alles op linzensoep. Maar hij eet wel helemaal plantaardig,
ja.
Scott Jurek.
Ja, maar had hij dan stiekem ook heel veel fruit? Want ik had het gevoel dat daar heel erg de nadruk lag op de groenten.
Hij eet ook bonen, maar hij eet ook heel veel fruit en gedroogd fruit.
Oké, dus dat is volgens jou is het geheim met fruit?
Ja, het fruit. Okay. Absoluut. En kijk, maar hij staat natuurlijk al met 100-0 voor op alle andere sporters, omdat hij heel veel planten eet. Fruit en planten eet. Ja. En wegblijft bij de dierlijke producten. En je moet het zo voor je zien. Ons lichaam ervaart direct stress. Ja. Het kost ons direct energie. Ja. Als jij iets eet waar jij anatomisch niet voor bent gemaakt. Mm. Dus als jij je systeem, je motortje, je brandstoftankie gaat vullen. Ja. Met waar het niet voor is gemaakt. Denk aan vis, vlees, eieren, zuivel.
En dan is het gewoon motortje van slag.
Dan raakt het motortje van slag. Ja. En dan zul je minder goed presteren dan wanneer jij dat motortje, hè, denk aan een raceauto. Ja. Die krijgt ook alleen maar de allerbeste brandstof. Ja. Want dan haalt hij nog meer uit het motortje.
Oké, maar eigenlijk kunnen we hier bijna stoppen. De conclusie is, het is nu wetenschappelijk voldoende aangetoond.
Ja.
We moeten gewoon fruit eten.
Ja, heel veel. Hoe meer, hoe beter.
Punt, toch? En dan worden we niet vegan uit idealisme, maar omdat we evidence-based te weten.
Nou, dat vind ik het fascinerende aan fruit. Daarom noem ik het ook de win-win methode. Dat als jij fruit eet, dat wordt door die boom echt met liefde en in overvloed aangeboden. Eet mij, eet mij, eet mij. En in fruit zit ook altijd pitten. Nou, die spuug jij uit of die poep jij uit. En dan is er weer voortbestaan voor iedereen. Dus fruit wordt vrijwillig en in overvloed aangeboden. Nou, denk dan bijvoorbeeld even aan alle dieren die wij eten, of aan de granen die wij eten, of planten die wij eten. Die doen er alles aan om niet opgegeten te worden.
Ja.
Dus ja, dat vind ik ook zo fascinerend van fruit. Maar ja, je mag natuurlijk van mij ook om ethische redenen helemaal plantaardig en heel veel fruit eten.
Maar
win-win eten noem ik het.
Maar je maakt een gestage opmars door. Jouw boeken vinden gretig aftrek. Ja. Het gaat goed.
Ja.
Maar het is nog in de verte niet wat het zou moeten zijn.
Als we kijken naar wat de Nederlander eet.
Ja, en wat er in de supermarkt te koop is.
Nou, ik ben erg tevreden over de supermarkt in het tankstation. Als je dat vergelijkt met 10 jaar geleden.
Ja, dat klopt.
Vind ik het echt veel beter worden.
Ja.
En ik vind ook, als je waar je ook ter wereld bent, en ik ben letterlijk all over the world. Nou, het is echt een fluitje van een cent om overal snel, makkelijk en vooral snel gezond te eten. Heel veel mensen doen daar spastisch over. Maar ik heb ook geen tijd. Mijn maaltijden staan allemaal binnen 5 minuten op tafel. En die vindt jong en oud, man en vrouw, vinden die echt super lekker. Dus nee, dat zijn volgens mij alleen maar smoesjes en excuses om in je comfortzone te blijven. Maar gezond, lekker en gezond eten. Ja, ik vind het echt een fluitje van een cent.
Nee, maar jij bent een optimist. En dat siertje bovendien, dat maakt je bereik groter. Maar ondertussen wordt 3/4 van alle bosbranden wordt aangestoken. En de bulk wordt aangestoken door mensen die de bomen willen vervangen door akkers om koeien neer te zetten. Die uiteindelijk bij McDonald's eindigen.
Ja.
He, dus die beweging is natuurlijk, de tegenkrachten zijn groot.
Jij bedoelt dat we steeds meer vlees gaan eten?
Ja, dus dat mensen klaarblijkelijk toch niet voelen dat het niet goed voor ze is. Dus ik geloof jou
even.
Wel.
Ja, jawel. Ja, maar je zegt iets moois. Kijk, in Nederland beginnen we wel wakker te worden. In Nederland heeft de welvaart eigenlijk, ja, die puilt zo uit dat we allemaal dik en ziek op de bank zitten.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk nog heel veel landen die kijken naar Nederland en die denken, wauw, dat willen wij ook. Dus in India op dit moment, ja, daar ploppen de kipfabrieken de grond uit. Omdat zij denken dat je door dat vlees eten, ook in Nederland, is dat nog steeds gekoppeld aan een bepaalde status.
Welvaart,
aan rijkdom, aan kleur op de wangen, aan spek op de botten, aan iets wat de hongerwinter achter ons heeft gelaten. Dat zit best wel diep.
Ja. Maar je bent wel heel optimistisch. Want het gemiddelde BMI in Nederland zou, als je gelijk hebt, dan toch nu geleidelijk een beetje moeten gaan dalen. En dat is helaas niet aan de hand. Erik Scherder legt iedere keer uit dat de bewegingsarmoede in de wereld gestaag toeneemt. Terwijl wij allemaal denken dat het bewustzijn dat we moeten bewegen, dat dat groeit. En dat is ook zo, maar de tegenkrachten zijn wel sterk.
Ja, maar omdat die tegenkrachten sterk zijn, wat moet ik dan nu doen? In een hoekje gaan zitten huilen?
Nee, zeker niet. Nee, maar ik vind het leuk om te horen hoe jij daarmee omgaat. Daarom heb ik je gevraagd om hierover te komen praten. Maar de realiteit. Kijk, ik ken weinig studies waarbij je, zeg maar, gerandomiseerd onderzoek doet, dus mensen bij loting in twee groepen doet. En dan gaan we een hele groep depressieve mensen, die gaan we Janneke dieet geven.
Ja.
En dan gaan we bewijzen dat het dieet van Janneke significante stemmingsverbetering geeft.
Ja. Nou, het is niet per se het dieet van Janneke. Ik zeg altijd, wetenschappelijk best onderbouwde dieet.
Ja, ja.
En,
maar je weet wat eruit komt, ik weet wat eruit komt. Maar het onderzoek is heel erg duur. En het wordt moeilijk gefinancierd. Want de appelboom zegt niet, hier, pluk ook maar wat euro's, dan kan je dat onderzoek doen.
Nee, dat klopt, dat klopt. Geld bepaalt heel veel, maar dat zeg ik. Hè. Als je al die onderzoeken in een piramide giet, ja, dan klopt het. 95% van de onderzoeken is gewoon ook crap.
Ja.
Maar gelukkig vinden er ook all over the world onderzoeken plaats met wel heel veel bewijskracht. En die zijn gewoon iedere dag te vinden in de Beter Magazines. Je leest er niks over in de krant, je ziet er niks over op televisie.
Nee.
Maar als je gewoon je huiswerk goed doet, dan is er zo ongelooflijk veel bewijs. 1 voor het zelfherstellend vermogen van het lichaam.
Ja.
Ik snap wel dat dat ongeveer het best bewaarde geheim is van de medische wetenschap.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat we het niet weten.
En, nee, en het is 9 natuurlijk van 9 van de 10 kwalen gaan spontaan over, toch? Dat weet iedere dokter stiekem heus wel.
Ja, maar het zou nog snijden zijn in hun eigen businessmodel. Ik bedoel, diabetes type 2, ik noem maar even een voorbeeldje. Dat is binnen soms 2 dagen, maar laten we zeggen 2 weken op te lossen.
Ja,
dan ga je als dokter niet zeggen. Als jij iedere maand komen er in Nederland bijna 1500 nieuwe diabetes type 2 patiënten bij.
Ja, dat is goed voor de business.
Is goed voor de business.
Ja.
Als we dan gaan zeggen van, ja, weet je, je kunt ook gaan win-win eten. Dan ben je er gewoon misschien wel binnen een weekje weer vanaf.
Ja,
ja dat is voor je. Ja, nou ja, je snapt het.
Ja, maar goed, als we nog even teruggaan naar jouw 3-trapsraket waar we mee begonnen.
Mm-hmm.
Dan zijn we wetenschappelijk zijn we eigenlijk klaar. Het gaat eigenlijk meer over het laten doordringen van die kennis in alle lagen van de samenleving.
Ja, precies.
Toch?
Ja, ja, klopt.
En
nou, derde principe, topsportprincipe.
Ja, 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 laten we even. Ik zat ook een beetje te denken. Ja, je etaleert een heldere visie. En wat wordt dan de missie?
Mijn missie
dat raakt misschien aan de topsport.
Ja, mijn missie is dat Nederland het eerste veganistische land van de wereld wordt. We waren ook het eerste land met het homohuwelijk. We lopen met heel veel dingen voorop. Dus ik vind dat het wel bij ons past.
Ja.
En we zijn nuchter, wilde ik zeggen. Maar dat twijfel ik sinds corona een beetje aan.
Sinds corona? We zijn helemaal niet nuchter.
Ik dacht, we zijn wel een beetje nuchter, maar ik heb nog nooit zo'n bang volkje gezien. Maar in ieder geval, ik vind dat het gewoon wel bij ons past. Dat wij een beetje voorop lopen en pionieren. En dat is mijn missie.
Oké, helder. De topsport.
Ja.
Waar past die dan in het plaatje?
Nou ja, wat ik heel interessant vind is wat doen of laten mensen, zeggen ze of zeggen ze niet, die dus gezondheid hebben op alle fronten. Dus wat kan ik leren van iemand die gezondheid heeft op alle fronten? Dus wat kan ik leren van iemand met en een gezonde bankrekening en een gezond lichaam en een gezonde kop en spiritueel een beetje gezond, relationeel gezond. Wat doen die mensen? Wat hebben die mensen? Nou, en waar ik achter kwam is dat die heel hoog scoren op zelfkennis en zelfbeheersing. Nou, hoe doe je kennis op over iets? Onderzoeken. En hoe leer je iets beheersen? Oefenen, 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 trainen, trainen, trainen. Nou, en het belangrijkste waar je kennis over moet hebben, denk ik, in eerste plaats, is over je eigen anatomie. Dus wat ben ik eigenlijk voor diersoort? We kopen bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen die kopen een goudvis of een cavia of een bepaald hondenras.
Mm.
En dan gaan ze uitzoeken, oké, wat heeft dit dier nodig om goed te kunnen leven?
Yeah.
Dus hoe warm moet het water zijn en wat voor brokken moet hij hebben en hoe vaak moet hij lopen en hoeveel moet hij drinken? Terwijl, als we naar ons eigen lichaam kijken, dan doen we dat helemaal niet. Dus volgens mij is het allerbelangrijkste waar je kennis over moet hebben, wat voor diersoort ben ik? Nou, zelfs heel veel veganisten denken dat we herbivoren zijn. Ja, dan gaat er wel iets fout.
Ja.
Als je strategie niet klopt, als jij niet weet hoe je ervoor moet zorgen, ja, dan dat is hetzelfde als jij de zon wil opkomen.
Ja.
En je gaat naar het westen lopen, ja, dan kan je hele mooie schoenen hebben. Een fantastische hardlooptrainer. Echt het mooiste pakje en het mooiste schema. Maar ga je naar het westen lopen, gaat het je niet lukken. Dus je moet wel de goede kant op lopen.
Ja.
Dus dat begint met kennis hebben over wat voor diersoort ben ik. Nou, waar moet je ook kennis over hebben?
Maar wacht, ik volg dat wel, maar ik raak nu de link met de topsport kwijt. Dus je zegt, je moet heel goed weten.
Het begint met zelfkennis.
Ja.
Dus als topsporter,
ja,
dat denk ik, moet je, als jij succes wil hebben en dus gezondheid op alle fronten,
ja,
moet je weten wie je bent. Dus wat voor diersoort ben ik? Hoe zorg ik goed voor die machine? Hoe moet die bewegen? Hoe moet die slapen? Hoe moet die eten? Hoe moet die trainen?
Ja.
Dus het begint met heel veel zelfkennis. Dus dat is het eerste. En vervolgens heb je heel veel zelfbeheersing nodig. Nou, en het allerbelangrijkste wat je moet beheersen is natuurlijk die stem in je hoofd. Jij hebt heel veel gelopen.
Mm-hmm.
Wat was jouw grootste vijand? Jouw grootste tegenstander? Niet die andere mensen, niet het weer, niet jouw conditie, maar die stem die tegen je aanlult. Van Bram, doe maar wat rustiger. Bram, misschien kun je beter stoppen.
Ja.
Bram, doe maar wat rustiger. Bram, of weet ik veel. Misschien dacht je aan het begin, ja, dit wordt het helemaal niet. Ik ga ermee stoppen. He, dus die stem, die heeft iedereen. Die praat 24/7 tegen jou aan.
Ja.
En ik zeg altijd, als jij die stem niet beheerst, dan beheerst die jou.
Mm-hmm.
En dat is wat je moet oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Trainen, trainen, trainen. Herhalen, herhalen, herhalen. Nou, dat is natuurlijk wel een van de belangrijke dingen die je van een topsporter kunt leren.
Ja.
Oefenen, 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 trainen, 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 herhalen, herhalen, herhalen. Wat doen nou de meeste mensen? Ja, die kopen een boekje en die lezen dat boekje één keer.
Ja.
En dan vinden ze dan een heel gaaf boekje. Ja, en dan zetten ze het weer in de kast. Nou, wat kun je nou leren van een topsporter? Dat zeg ik ook heel vaak. Stel je voor, ik win op zondag een wedstrijd. Wat ga je dan dinsdag weer doen? Ja, weer trainen. Weer dezelfde. Weer hetzelfde haaltje. Ja, hè? In mijn geval is dat roeien.
Ja.
Kijk, als ik wereldkampioen word op zondag,
ja,
dan ga ik dinsdag gewoon weer roeien. Weer datzelfde haaltje. Oefenen, oefenen, oefenen. Herhalen, herhalen, herhalen. En wat zie ik gebeuren? Heel veel mensen, ja, die shoppen te veel. Dus dan doen ze even dit of dan doen ze even dat. Nee, gun jezelf. Gun jezelf het de diepte. In plaats van chasen over de oppervlakte. In het diepte liggen de schatten.
Nee, maar het is dus ook heel, veel herhaling. Het is
herhalen,
ook de 10.000 uren regel, zeg maar.
Ja, het is niet een boek één keer lezen. Nee, een goed boek ga je 10 keer lezen. En dan vervolgens ga je 10 keer luisteren.
Ja.
En je gaat je oefenen, oefenen, oefenen.
Nou zit in mijn definitie van topsport ook wel iets over de bereidheid om, zeg maar, je zwakste punt te verbeteren. Hè? Dus een voetballer die heel goed is in vrije trappen, die gaat dan gek genoeg vaak vrije trappen oefenen. Maar omdat hij niet zo goed kan koppen, zou hij volgens mij beter koppen kunnen oefenen. Hè? Dus dat je zwakste punt beter wordt.
Mm. Ja, daar verschillen de theorieën over. Sommige mensen zeggen, je moet van je 6 proberen een 8 te maken, wat heel vaak gepaard gaat met frustratie.
Ja.
Maar je kunt ook zeggen, weet je wat, ik ga van mijn 9 een 10 proberen te maken. En dan krijg ik zoveel zelfvertrouwen. Dan wordt die 7, die wordt ook vaak wel een 8. Dus dat is, daar verschillen de strategieën een beetje over. Hoe benader je dat? En ik geloof dat je wel, hè, over zelfkennis gesproken, je moet heel bewust zijn van je valkuilen. Dus wat is gedrag wat je gaat vertonen als alles tegen zit?
Ja.
Of als de druk heel erg toeneemt?
Maar dat is toch een beetje je zwakke punt?
Dat zijn je valkuilen, ja. Dat zijn je zwakke punten. Daar moet je wel bewustzijn op hebben. En dan waar je ook heel veel kennis over moet hebben is je verlangens. Dus wat wil jij heel graag? Of wat kun jij heel goed?
Mm.
Hoe praat jij over jezelf tegen jezelf? En hoe praat je over jezelf tegen anderen? Ook iets heel belangrijk waar je super veel kennis over moet hebben.
Ja.
Maar je zwakke punten, ja zeker. Je moet er wel bewustzijn op hebben. Maar hoe maak je ze beter? Is dat door de hele tijd dat zwakke punten gaan benadrukken? Of ga je gewoon je goede punten heel veel beter maken? En dan krijg je zoveel zelfvertrouwen dat die zwakke punten vaak ook wel beter worden.
Ja, wat denk jij?
Ik neig eigenlijk naar dat tweede. Want mensen gaan geloven en zich gedragen naar wat je heel vaak tegen ze zegt.
Ja.
Dus als jij de hele tijd eigenlijk gaat benadrukken van hier ben ik niet goed in en dit moet ik beter maken. En want hier ben ik niet goed in, want dit is mijn zwakke punt. Ja, op een gegeven moment ben je dat zwakke punt en ben je niet goed genoeg. Nou, en als er iets is wat heel veel mensen thuis op de bank houdt, is dat die stem in hun hoofd de hele tijd zegt, je bent niet goed genoeg, je bent niet goed genoeg, je bent niet goed genoeg. Dus ik denk dat het heel waardevol kan zijn om juist je goede punten veel beter te maken.
Mm-hmm.
En ja, wat ik net al zei, ik val in herhaling en dan wordt dat zwakke punt vaak ook wel beter. Maar hebben wel maar bewustzijn
op. Ja, maar je moet er wel bewustzijn op hebben.
Ja, precies.
Wat is jouw zwakke punt?
Wat is mijn zwakke punt? Nou, op dit moment in de sport is dat ik niet kies. En wie niet kiest, die verliest. Dus ik ben in heel veel dingen nu wel aardig goed. Ik kan aardig hardlopen, ik kan aardig roeien, ik kan aardig mountainbiken, ik kan aardig racefietsen, ik kan aardig zwemmen, ik kan aardig tennissen. Maar kan niks echt heel erg goed. Maar het WK komt eraan. Dus ik ga steeds weer meer roeien. En dan word ik er wel weer veel beter in.
Maar je bent toch heel erg goed in roeien?
Jawel, ik ben wel aardig goed.
Maar zou je dan nog beter kunnen zijn als je niet al die andere sporten ook zou doen?
Nou, dat is over balans gesproken. Dat is een hele... Dat is een interessante vraag en daar heb ik ook geen antwoord op. Want ik merk ook dat het me heel veel goed doet, die variatie. Zowel voor mijn lichaam als mijn bovenkamer. Mm-hmm. Dus dat het feit dat ik zo allround ben, brengt me ook heel erg veel. Maar ja, iets wat je heel vaak gaat oefenen, daar word je gewoon beter in. Ja. Dus hoe vaker ik roei, hoe beter ik word in roeien. Hoe vaker ik fiets, hoe beter ik word in fietsen. Dus als dat WK in de buurt komt, ga ik toch steeds meer roeien om daar steeds beter in te worden. Maar wel tot een bepaald punt. Want als ik mijn lichaam zo vaak en zoveel eenzijdig belast, ja, en ik krijg blessures, dan ben ik weer verder van huis. Dus regel 1 is blessures voorkomen, denk ik.
Ja. Het is ook eigenlijk heel goed naar dat lichaam luisteren, toch? Want heb je nog niet prominent in het verhaal gezegd, maar dat komt eronder natuurlijk steeds voorbij.
Als jij gezond bent en je hebt een gezonde mindset, en je bent mentaal gezond, emotioneel gezond, spiritueel gezond, dan zou ik zeggen, ja, luister heel goed naar je lichaam. Maar iemand die aan de kook zit, dan ga ik niet tegen zeggen, luister goed naar je lichaam. Want die kan daar helemaal niks mee. Dus je hebt wel een bepaalde mate van zelfkennis en zelfbeheersing en een bepaalde mate van gezondheid nodig als luisteren naar je lichaam, als dat advies zin heeft. Maar ik luister, ik werk heel nauw samen met mijn lichaam. Ja, dat klopt.
Maar is een deel van de oplossing bij iemand die kook snuift niet toch ook dat hij leert luisteren naar zijn lichaam? Want er gaat die snuif neemt, daar gaat iets aan vooraf. Dus er zit ergens een bepaald gevoel.
Ja, wat probeert hij? Ja, precies. Wat probeert hij te verdoven? Ja. Waar gebruikt hij dat genotsmiddel voor? Ja. En snuiven en roken, maar ook koffie drinken en ook biertjes drinken en wijn drinken en scrollen op je telefoon en porno kijken. Het zijn allemaal genotsmiddelen om pijn te intensiveren of geluk te intensiveren of pijn te camoufleren. En als jij bij jezelf...
Vooral het laatste toch?
Beide. Beide. Het is, je probeert geluk of plezier te intensiveren of pijn te onderdrukken. Ja, en dat laatste, dat gebeurt inderdaad heel veel, want we zijn lopende wondjes.
Ja.
Dus tuurlijk voor iemand die... maar als je een kookverslaafde echt gaat vragen van wat zou je nu het liefste willen? Ja, dan wil die toch heel vaak wel weer kook. Want daar denkt hij eventjes mee van die pijn verlost te zijn. Maar dan denk ik wel dat hij begeleiding nodig heeft om de kern van het probleem echt te gaan oplossen. Oké, welk wondje probeer jij af te dekken?
Dat is denk ik ook bij topsport, dat je ook moet wegbewegen bij het korte termijn denken. Want korte termijn denken en presteren op topniveau, die staan op gespannen voet met elkaar, toch?
Absoluut. Ik
dan
zeg
je
altijd
vanavond bier drinken terwijl je overmorgen een wedstrijd hebt.
Korte termijn pijn is lange termijn vaak fijn.
Ja.
En korte termijn fijn is lange termijn vaak pijn. Dus je moet je korte termijn gedrag weten te koppelen aan je lange termijn doelen. Ja, dat klopt. Dat moet je als topsporter wel... een simpele vraag. Stel jezelf gewoon de vraag, gaat de boot hier harder van, ja of nee?
Ja.
En als je nog nooit hebt geroeid, zelfs dan kun je die vraag wel aan jezelf stellen. En dan weten we wel heel vaak dat al dat gesuip en gevreet en weet ik veel allemaal wat, dat de boot daar niet harder van gaat.
Maar heb je nou, als ik jou zo hoor praten, denk je zit misschien wel dichter bij de sportpsychologie dan bij het voedingsadvies als het over sport gaat. Het is bijna, je kan Janneke een stelletje sporters wel eens laten vertellen hoe het werkt. Is in de mindset de winst te halen of in het voedingsadvies?
Beide. Het is echt, je moet het echt beide doen.
Ja,
want als ik jou een heel goede strategie maak, ik maak van jou een ongelooflijke goede chauffeur, maar je banden zijn lek en het oliepeil is niet op orde, dan kun je nog steeds niet hard rijden. Dus je hebt het beide nodig. Ik moet van jou en een hele goede bestuurder maken, maar jouw auto moet ook op een top zijn. Dus het is beide. Het is win-win. Het is en-en. Het is niet of-of.
Word je wel eens gevraagd voor begeleiding van topsporters?
Ja, zeker. Ik coach heel veel mensen één op één en ook in groepen.
Eén op één, maar oké. Maar gaat het dan echt specifiek over voeding of gaat het eigenlijk ook over de dingen waar we het nu over hebben?
Nee, het gaat altijd over wat hebben mensen die gezondheid hebben op alle fronten. Want dat is me nodig om succesvol te zijn. Dus daar gaat het altijd over. Het is nooit een... Ik neem je altijd helemaal mee van hoe werkt wetenschap? Hmm. Hoe kan het dat er zo ongelooflijk veel tegenstrijdige berichten zijn? Wat kunnen we leren van mensen die gezondheid hebben op alle fronten? Hoe denken die? Wat laten ze? Nou, daar schrijf ik in de boeken natuurlijk ook superveel over. En dat boek, hè, mijn laatste boek, bijvoorbeeld De Eiwitleugen. Ja. Ja, dat lijkt alsof het alleen maar over voeding gaat. Maar 80% van het boek gaat eigenlijk over hoe menselijk gedrag gevormd wordt.
Nou ja, we hebben even vastgesteld hoe belangrijk fruit is. Maar eigenlijk praten we toch betrekkelijk weinig over voeding. Dus dat is interessant, hè?
Ja, en ik denk ook niet dat dat slecht is voor jouw podcast. Want daar heb ik al heel veel podcasts over gemaakt. Dus als mensen willen weten hoe het precies zit met voor welke voeding wij anatomisch zijn ontworpen. Ja. Echt, er zijn misschien wel 20 podcasts al. Dus,
ja, maar goed, de mindset is, ben ik bang, ondanks mijn beroepsgedeformeerde visie, cruciaal voor de verandering. He, als je niet realiseert dat het anders kan en ook anders moet. Dan...
Nou, ik denk dat het allemaal begint met dat wij voeding voor heel veel meer dingen gebruiken dan als brandstof voor ons lijf. Wij gebruiken voeding om een feestje te vieren. Wij gebruiken voeding om pijn te onderdrukken. Wij gebruiken voeding om plezier te intensiveren. Dus wij gebruiken voeding eigenlijk voor heel veel meer dingen dan we het zouden moeten gebruiken. Ja. En dat is natuurlijk ook de reden dat we veel te dik en dus ziek zijn.
Ja.
Nu gaan heel veel mensen stijgeren, omdat ik dik en dus ziek zeg. Maar goed, laat maar.
Kijk, er is gewoon een keihard aangetoond verband tussen overgewicht en ziekteverschijnselen.
Ja,
en dan hebben we het niet over waarom iemand te dik is, maar dat verband is er toch?
Ja, precies. Maar er zijn dus heel veel redenen waarom we voeding gebruiken. En door daar eigenlijk al je licht op te schijnen van, oh ja, grappig. Ik eet nu terwijl ik eigenlijk geen honger heb. Ik eet nu omdat ik me verdrietig voel. Of ik eet nu omdat het 12 uur is. En ik heb van mijn ouders geleerd 12 uur betekent eten. Of ik eet nu want het is vrijdagmiddag. En dan gaan we altijd met alle collega's bitterballen eten. Als je daar al je licht op gaat schijnen van, oh grappig, ik eet nu terwijl ik geen honger heb. Ja, dan heb je een opening.
Hmm.
Ja, en dan gaat er al heel veel veranderen. En mijn regel is, als honger niet het probleem is, is eten niet de oplossing. Sterker nog, het creëert alleen maar meer problemen.
Ja.
Dus daar begint het mee. Waarom stop ik nu iets in mijn mond? En de tweede vraag is dan, stel je voor, je voelt je verdrietig. Nou, en je bent gewend om dat op te lossen met het eten van chocola.
Dat komt veel voor.
Dat komt veel voor, ja. Terwijl je al 100.000 keer hebt ervaren dat je na het eten van die chocoladereep voel je je nog kutter. Namelijk, je voelde je al kut en je gaat ook nog allemaal messen in je zelfvertrouwen steken, want je wil het eigenlijk niet, maar je doet het eigenlijk toch.
Ja.
En je gaat ook nog je fysiek kut voelen, want een chocoladereep, ja, ik denk gewoon dat het vergif is. Het is echt super, super slecht voor je lichaam. Dan ga je dus kloten voelen.
Mm-hmm.
Als jij vervolgens eigenlijk de pinknagel erachter kunt krijgen. 1. Waarom voel ik me eigenlijk zo shit? En hoe zou ik, wat is nou echt werkelijk mijn behoefte?
Ja.
En heel vaak is het dat we behoefte hebben aan rust, of behoefte hebben aan verbinding, of behoefte hebben aan fysiek contact, of behoefte hebben aan een wandeling, of behoefte hebben om iets uit te praten of op te lossen, of behoefte hebben aan helderheid.
Mm-hmm.
Maar als je daar je pinknagel achter kunt krijgen, dan kun je ook echt jezelf gaan dragen en voorzien in die behoeften. Ja, en dan valt ook die drang naar zo'n chocoladereep, die valt helemaal weg.
Maar hoe moeten we dat dan aanpakken, Janneke? Want jij gaat nu zeggen, ja, ik ben geen psychotherapeut, maar ik zie wel heel veel mensen met echt serieuze eetstoornissen die 40, 50 kilo te veel wegen, daar echt onder lijden. Maar toch ieder moment dat ze zich slecht voelen, een zak chips opentrekken.
Nou ja, eerst al je licht schijnen op het feit dat jij dus dat als mechanisme hebt. Dat jij misschien wel vanuit huis uit, hè, zoiets. Kijk, ik denk ook niet dat het gek is dat we eten gebruiken als verdovingsmiddel. Want dat is ongeveer het eerste wat je leert als kind. Mm. 1. We worden getroost met snoep. Maar 2. En die vind ik veel belangrijker. Al best wel jong worden wij het schoolsysteem ingedrukt. Eigenlijk om je voor te bereiden om loonslaaf te worden. En je moet al heel jong, vanaf 4 jaar, moet je kutklusjes opknappen voor de baas. Voor de juf. Ja. Voor de meester. Ja. Je moet stilzitten. Je moet je kop houden. Je moet allemaal dingen doen die je niet leuk vindt. Mm. En wat is nou het moment waarop je mag eten? In de pauze. Ja. Dus het enige moment waarop jij jezelf mag zijn, mag ontspannen en helemaal tot rust mag komen, dat wordt al heel jong in je leven gekoppeld aan eten.
Ja.
En nou, dan de eerste 18 jaar moet je naar het klote verhaal van zo'n juf of meester luisteren, wat je helemaal niet boeiend vindt, ja, wat ook helemaal niet boeiend wordt gebracht. Je zit de hele tijd binnen te luisteren naar verhalen waar je ook nog eens helemaal niks aan hebt. Dus het is ook nog compleet nutteloos. Nou, en dan ga je werken. Ja, word je het volgende systeem ingedrukt. Want ja, je moet jagen op succes en herkenning en weet ik veel allemaal wat. Je gaat je vader en je moeder ga je proberen gelukkig te maken door een beetje succes na te streven. En wat is het moment waarop je mag eten? In de pauze.
Ja.
Als je eventjes mag doen wat je zelf wil. Als je mag praten over wat je zelf wil. Als je, ja. Dus ik vind het niet gek dat mensen die natuurlijk tegenwoordig helemaal overprikkeld zijn en helemaal overspoeld zijn, dat als ze behoefte hebben aan rust en ontspanning en even zitten, ja, dat bijna als een Pavlov effect, gaan ze automatisch gewoon ook eten.
Ja.
Eten is gekoppeld aan ontspanning, aan rust, aan even doen wat je zelf wil. Maar als je dat los van elkaar kunt koppelen, dan, ja, dan heb je echte vrijheid.
Maar lukt dat? Hè? Kom je daar doorheen bij iemand die echt een eetstoornis heeft?
Nou ja, ik zie dat dus dat het heel veel lukt.
Komen ook mensen met eetstoornissen jouw kant uit?
Ik denk dat bijna de hele wereld een eetstoornis heeft.
Ja, daar ben
in meer of mindere mate.
Nee, daar ben ik met je eens. Maar zeg maar, in de psychiatrie staat anorexia nervosa ongeveer te boek als de meest dodelijke, meest chronische, meest...
Daar heb ik geen ervaring
gruwelijke
mee.
Aandoening. Nee, maar ik vraag jou ook niet hoe lossen we het op, maar ik ben wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Hè? Dus het gaat over de functie van voeding,
ja,
die niet meer in essentie is wat het zou moeten zijn, namelijk onderhoud van je lichaam, punt. Toch?
Ja, punt. En wat ik bij mensen doe, ik ga echt een breekijzer zetten in die bevroren zee in hun bovenkamer. De meeste mensen denken namelijk dat ze hun gedachten zijn. Ja, dus we hebben de hele dag Radio Shit FM aan.
Ja.
Die kletst de hele dag tegen hun aan. En de meeste mensen denken dat ze dat zijn. Waar ik altijd mee begin is, dat ben jij niet. Jij bent de keuzemaker.
Hmm.
Dus jij kunt observeren, oh grappig, Shit FM staat nu aan en die praat tegen mij.
Hmm.
Maar het feit dat ik dat kan opmerken, betekent dus dat er twee verschillende dingen zijn.
Non-dualiteit zijn we hier beland.
Ja, ja, precies.
Ja, ja,
precies. Dus, en daar begint het mee. En dat geeft voor heel veel mensen al zo ongelooflijk veel rust.
Ja.
Oh, grappig, ik ben die stem helemaal niet. Ik hoef daar niet naar te handelen, naar te luisteren. Ik mag zelf kiezen. Ik mag zelf kiezen, zet ik het ego, zoals ik het dan in mijn boeken noem, zet ik die achter het stuur of zet ik hem even op de bijrijderstoel?
Ja.
Nou, en daar zet ik helemaal in het begin helemaal op in. Want als we dat ego gewoon met een lach op ons gezicht en een twinkel in onze ogen op de bijrijderstoel kunnen zetten en zelf achter het stuur kunnen gaan zitten, nou, dan verandert echt alles. Dan verandert je hele leven. Dat heb ik zelf ook ervaren.
Nou, ja. Amen, zou ik zeggen.
Ja, ja.
Ja. Als ik nou. Ik verwijs iemand die dus helemaal vast zit in zo'n eetpatroon, die verwijs ik naar Janneke.
Mm-hmm.
Waar begint het dan? Ga je dan?
Dan begin ik met een intake om te kijken of ik het wel leuk vind om met die persoon samen te werken.
Ah,
want
ook dat nog.
Ja,
heeft Janneke er eigenlijk wel zin in?
Ja. Ja, dat klopt. Want mijn tijd is super schaars.
Ja.
Ik train 2 keer per dag. Ik ben net moeder geworden. Ik heb een eigen business.
Ja.
Dus in de tijd die overblijft, en dat is er niet veel, ben ik heel selectief met wie ik 1-op-1 samenwerk.
Ja.
En daar hangt een flink prijskaartje aan. Maar we gaan heel intensief samen aan de slag. Ik ben super betrokken. We hebben iedere dag contact met elkaar. Maar het begint met die intake.
Mm.
Want als mensen eigenlijk niet mensen die bellen mij ook heel vaak. En die zeggen, ja Janneke, ik heb gehoord dat jij nogal een prijskaartje hebt. Wat is dat dan? Wat kost dat dan? Dan zeg ik altijd, nou weet je wat? Ga maar door op de manier zoals je nu eet. En hoe je nu denkt. En hoe je nu leeft. Dan kost het je je gezondheid. Het kost je je relatie. Het kost je je zin in je dag. Het kost je je productiviteit. Het kost je je vuur in je hart.
Ja, het niet doen is altijd duurder. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Dat kost het je. Dus ik ga in dat gesprek wel heel erg met iemand kijken van, ja, zie je dat? Heb jij in de gaten wat als je zo doorgaat, wat je dat allemaal gaat kosten?
Ja.
En dat hebben mensen als het goed is. En mensen hebben dat echt goed in de gaten. En ze zijn intrinsiek echt gemotiveerd om keihard aan de slag te gaan. Want ja, tegenwoordig is het zoiets van, nou ja, ik koop een gratis e-boekje. Of koop een gratis e-boekje, die is leuk. Ja. Ik,
download een gratis
ik download e-boekie. Een gratis e-boekje. Ja, weet je, en dan leg ik dat op mijn tafel. En dan, ja, dat zou toch al genoeg moeten zijn? Nee.
Ja.
Je wordt in deze wereld de hele dag verleid eigenlijk om bij jezelf vandaan te blijven.
Mm-hmm.
Dus als je dat wil doorbreken, dat is hard werken.
Ja.
Dus het begint met een intake. En ja, en dan ga ik je behandelen als topsporter. Nou, dan schrikken de meeste mensen zich al helemaal dood. Maar dat is eigenlijk heel erg simpel. En dat is eigenlijk een hele vrolijke mindset. Dat is namelijk de mindset van de leerling die geen schuld voelt dat ze aan het leren is. We gaan gewoon oefenen. En de eerste halen die ik maakte in een roeiboot, die waren ook niet perfect. Maar omdat ik al die halen heb gemaakt, nu al bijna 15 jaar lang, ja, kan ik nu met weer en wind roeien. Dus ik ga je behandelen als topsporter. Waarom? De meeste mensen wat die doen, nou tegenwoordig, of ze luisteren alleen. En sommige mensen lezen alleen. Maar ik denk dat je dat brein, je moet niet alleen lezen, je moet niet alleen luisteren, maar je moet er ook over praten, je moet er naar kijken, je moet erover schrijven. Je moet dat brein op alle verschillende manieren de nieuwe materie aanbieden, om het op een vrolijke manier eigenlijk positief te brainwashen.
Ja. Dat is ook topsport, hè? Alle mogelijke manieren.
Ja, je moet. Ja, weet je, als wij alleen maar over hardlopen zouden praten, ja, met alle respect, maar dan gaan we de marathon natuurlijk niet meer lopen.
Nee. En stel, er komt iemand die een eetstoornis heeft, laat ik maar even zeggen. Is dan wel ook bij jou, zeg maar, de voorwaarde dat ze dan bereid zijn om veganistisch te gaan?
Nee, absoluut niet.
Als ze hamburgertjes blijven eten. Want dat vind ik zelf altijd lastig. Dat mensen komen bij mij voor hulp, maar die hebben slechte gewoontes en die willen ze niet opgeven. Dus ik, net als jij, denk dan wel eens, heb ik hier zin in?
Maar ik iemand mag natuurlijk, waar het bij mij om gaat, is dat jij helemaal gaat doen wat jij echt zelf wil.
Ja.
En niemand wil echt zichzelf vergiftigen. Iedereen wil echt gezond leven. Maar wat echt gezond is voor jou, ik wil dat jij dat zelf bepaalt. En ik wil niet dat je achter een of andere goeroe aan gaat lopen, of doet wat je ouders je zeggen, of wat je opa je zegt, of wat de media je voorschotelt. Ik wil dat jij dat echt zelf gaat doen. Dus dat je niet meer gaat proberen te voldoen aan, maar dat je echt gaat voor voldoening. En wat dat dieet is en wat bij jou past, ja, daar gaan we natuurlijk samen helemaal naar op zoek. Maar je hoeft niet te doen, ik ga jou niet een eetschema geven en bepalen wat jij wanneer moet eten. Nee, tuurlijk niet. Stel je voor, ik ga morgen onder de tram. Dan ben je nog net zo'n klein kind als wat je was toen je bij me kwam.
Nou ja, je zegt alsof het heel veel zelfsprekend is. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee,
want
ja,
de wereld is vergeven van dieetgoeroes.
Ja, dat snap ik wel. Maar daarom hebben ze ook niet. Ja, ja.
Ja.
Ik wilde iets onaardig zeggen, maar dat hoeft helemaal niet.
Nee, maar ja. Er zit iets dubbels in, omdat
eetschema's, ben je bij mij aan het verkeerde adres. Waarom? Ik hou je klein. Je bent nog steeds niet verantwoordelijk voor je eigen plan. Je bent nog steeds niet intrinsiek gemotiveerd. En je snapt nog steeds geen reet waar je mee bezig bent. Hm. Ja, dat is het recept voor ongeluk, voor frustratie, voor falen.
Hm. En dan kom ik bij en dan zeg ik, ja, ik heb van de week toch weer 3 hamburgers gegeten. En
nou, dan gaan we helemaal onderzoeken.
Ben je moeder niet?
Nee, dan gaan we gewoon zonder oordeel gaan we daar naar kijken. Van grappig, wat zei je tegen jezelf? Waar kwam het vandaan? Heeft het je gebracht waar je naar op zoek was? Of had je dat liever op een andere manier willen, die behoefte willen voorzien? Maar het gaat erom dat jij objectief gaat kijken van oké, waarom doe ik wat ik doe? Een eetschema zou zijn als schilderen over een. Stel je voor, we hebben hier een lekkage in de muur.
Mm.
Maar we gaan het lek niet oplossen. Nee, we gaan gewoon de hele tijd gaan we over die vochtplek schilderen.
Ja.
Iedere keer weer een nieuw kleurtje, nieuwe verf, nieuw kleurtje, andere kwast. Ja, weet je, als we het lek niet op gaan lossen. En dat lek, dat maar zit er
welkom,
in.
Welkom in de traditionele gezondheidszorg.
Ja, dat snap ik wel.
Een aardige definitie van wat veel cardiologen en internisten de hele dag doen.
Ja, zeker.
Ja.
Maar mijn vader bijvoorbeeld, die heeft ook een hartaanval gehad. Daar hebben we het lek gerepareerd. Dat hart heeft zich helemaal weer hersteld, zonder pillen.
Ja.
Dat is leuk.
Ja, dat is een fantastische anekdote, is
ja,
dat.
Ja, dat is fantastisch. Ja. Maar weet je wat ook zo leuk is? Wat denk je wat het doet met mijn vader zelfvertrouwen? Dat hij zelf zijn lek gerepareerd heeft.
Ja.
En die zegt nu wel eens van, hoe oud moet ik worden? 250? Hij is nu 72. Hij rent en hij vliegt nog steeds.
Ja.
Dat is gaaf. Ja. Maar wat doet de reguliere zorg? Die houdt jou letterlijk klein. Die zegt, jij kunt het niet. Ik ga dat voor jou oplossen. Hè? Dus die houdt jou in de slachtofferrol. En mensen worden bang, worden onzeker. Ze weten niet waar ze mee bezig zijn.
Nee, maar...
Het is heel, ja.
Maar als ik dan nog even terug schakel naar topsport. In topsport zijn toch heel veel mensen heel succesvol. Maar volstrekt afhankelijk van een coach.
Die vallen dus ook in een zwart gat. Ja. Het doel is ook niks anders dan het eten van een lekkere maaltijd. Maar ja, als die maaltijd er dan weer op is, je krijgt gewoon weer honger. Maar als je dat niet snapt,
ja.
Ja, dan val je ook na je carrière of na het behalen van een medaille. Ja, vallen ze vaak in een zwart gat.
Ja.
En dat is geen kwaadaardigheid, hè? Dat is, maar dat is gewoon gebrek aan bewustzijn.
Ja.
Maar dat komt wel. Dat zwarte gat, dat leert ze ook wel weer mooie dingen.
Je hebt geen psychologie gestudeerd, hè? Want...
Nou, ik heb het wel gestudeerd, maar ik heb geen officieel diploma.
Oké, want er zit heel veel psychologie in wat je zegt.
Ja.
Ja. Oké. En het
staat ook allemaal in de boeken, hoor.
Ja,
mensen denken dat ik alleen over voeding schrijf.
Nee.
Maar het is echt
niet psychologie. Ja. Hey, en nou vraag ik altijd, een beetje aan het eind van het gesprek, wat is nou de grote valkuil of de grote kracht voor jou om in balans te blijven? Wat moet je bewaken om zo vrolijk en optimistisch te blijven? En waar kan het fout gaan bij Janneke?
Nou, dat zijn best wel veel dingen. 6 dagen per week, 2 keer per dag bewegen. Hè, als ik 9 maanden zwanger ben, dan ziet dat er iets anders uit dan wanneer ik 9 weken voor een WK zit.
Ja.
Dus, maar er zijn altijd
Dat moet je doen.
Ja, zeker. Dat houdt me, want anders werk ik mezelf dood. Dat zou natuurlijk het domste zijn. Dus.
Dan werk je jezelf dood op een stoel achter je scherm.
Ja. Of aan de telefoon.
Ja.
Dat is natuurlijk niet slim. Dus ik ben heel erg streng. Heel erg streng. Dat klinkt echt heel erg streng. Maar ik zeg het lachend en met een twinkel in mijn ogen. Maar. Mijn beweegmomenten, dat staat als eerste in mijn agenda.
Ja,
bij de meeste mensen staat.
Dan ben je dus gewoon streng, klaar.
Ja, bij de meeste
mensen. Voor jezelf.
Ja, want vrijheid bestaat binnen kaders. Ik geloof heel erg in kaders, in structuur, in ritme. Als je iets van een topsporter kan leren.
Ja.
En de meeste mensen is allemaal vrijheid, blijheid. Maar ik denk dat vrijheid, blijheid de grootste gevangenis is die je zelf kunt geven. Stel je maar eens voor. Stel je voor, we zouden een voetbalveld hebben wat oneindig, oneindig, oneindig groot is. We weten niet waar het doel staat. We weten niet waar de lijnen zijn. Ja, dan 1. Nou, er zou niemand naar kijken.
Nee.
En het zou niks worden. Maar juist door die doelen op het vaste plek te zetten en die lijnen eromheen te zetten en regels te hebben, ja, kunnen we is er spel, is er vrijheid, is er een wedstrijd nooit hetzelfde?
Ja.
Dus die lijnen, die kaders en die doelen, die geven je vrijheid. Die geven speelveld.
Okay, dus ik ben 6 dagen per week 2 beweegmomenten?
Ja.
Ja?
En nou ja, ik eet natuurlijk superveel fruit.
Ja.
En,
maar gaat vanzelf toch? Daar hoef je niet je best voor te doen. Dat gaat vanzelf inmiddels.
Dat gaat helemaal vanzelf. Ja. Maar je moet natuurlijk wel. Ik ga niet naar de reguliere supermarkt. Want daar betaal je de hoogste prijs voor de laagste kwaliteit. Dus ja, ik heb wel mijn infrastructuur waar ik het allerbeste fruit haal. Dus daar moet ik wel eventjes mijn best voor doen. Ja, het gaat mij inderdaad, wat je zegt. Het gaat mij moeiteloos af. Dat klopt.
Ja.
Maar ik voed mezelf dus met fruit aangevuld met planten. Dat is heel belangrijk. Ik zal nooit dierlijke producten eten, omdat het en heel slecht is voor de wereld, super slecht is voor de natuur, nog erger voor de dieren en heel erg schadelijk voor mijn eigen gezondheid.
En die verleiding van die hamburger, die ken je gewoon niet?
Nee, dat ligt voor mij echt een dood dier. Ah. Dat ligt voor mij echt, ik ben geen hond, ik ben geen kat, ik ben geen jager, een moordenaar. Dat zit ook helemaal niet in mijn het zit helemaal niet alleen in mijn DNA. Maar wij mensen, wij zijn hele liefdevolle, vriendelijke, knuffelende dieren. Ja, dat is toch zo?
Ja, nee, ik vind het ook heel leuk.
Maar... wij zijn niet gemaakt om te moorden, om een ander dier het leven te ontnemen. Dat kunnen we ook helemaal niet.
Maar jij, alle mensen kennen verleidingen. Wat verleidt jou dan misschien om iets te doen wat minder geslaagd is? Dus het is niet eten, maar...
wat verleidt mij om te doen? Nou, het enige wat ik soms moeilijk vind is 's avonds stoppen met werken en op tijd op bed. Maar ja, ik vind 9 uur op bed vind ik al laat.
Ja.
Maar als ik 10 uur, ja, 9:30, 10 uur, dat is voor mij wel net te laat. Dat moet ik niet te vaak doen. Dus als ik dat 1 keer in de 2 weken doe, dan is er niks aan de hand. Maar ik wil wel heel graag heel vroeg op bed. Ja, wat kan mij verleiden? Ah, laat op bed.
Dat is het.
Ja, ik zit echt, ja...
weet je, ja, nee, ik moet er heel hard naar zoeken, dus...
Dus daar zweer ik echt bij. Als ik pistool op mijn hoofd en ik mag nooit meer gezond eten of nooit meer vroeg op bed, dan zeg ik dan, ja, dan gaan we toch maar de rest van mijn leven ongezond vreten. Als ik maar wel vroeg op bed is. Ja, ik weet niet. Ik zie, ja, de tour win je in bed is natuurlijk een hele bekende uitspraak. Ja. Maar ja, in bed, ja, ik geloof echt in de magie van vroeg naar bed. Ik ga ook altijd vroeg uit bed, maar ook vroeg naar bed. Ja, ik weet niet. Ik voel me daar echt, het is verslavend ook hoor, om je goed te voelen.
We houden op, Janneke. Ik word te vrolijk van je. Dank je wel.
Ja, ook heel erg bedankt.